De gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee W. van Zorgen. De schriftlezing is vanmorgen uit Zacharia 14, de verzen 8 tot en met 21 en Openbaring 21, vers 22 tot en met 27. En het thema van de preek is alles aan God gewijd. Mededelingen namens de kerkraad. We willen u er nog aan herinneren dat de middagdienst vanmiddag om 16:30 zal beginnen. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas onderlinge bijstand en advies en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen uit Psalm 71, de versen 2 en 6. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij Gods lof zingen met Psalm 147, vers 1. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die liefelijk zijn en harten treffen. Psalm 147, vers 1. Wij willen samen luisteren naar de heilige wet des Heren en ook naar de samenvatting daarvan, zoals de Heer Jezus die ons voorgehouden heeft. En wij zingen daarop de bede om een godvruchtige levenswandel met de woorden van Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden en wat er verder volgt. Psalm 143, vers 10. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus houdt ons in een hoofdsom het volgende voor. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Samen de Heere bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. En we willen daarbij dankzegging doen voor de jongeren die na een werkkampweek, na een werkvakantie in Guatemala, weer veilig zijn thuisgekomen gisteren. Een dankzegging waard dat ze dit werk mochten doen en dat ze ook in veiligheid in ons midden zijn. Wij willen bidden om Gods zegen. Groot en heerlijk God in de hemel, U hebt ons als gemeente vanmorgen bijeengeroepen en samengebracht in dit kerkgebouw. En wij danken u voor het voorrecht dat u ons op deze wijze verleent. En wij danken u ook voor de zegeningen die u ons in de afgelopen week geschonken hebt. Voor sommigen was het een vakantieweek, voor anderen een gewone werkweek, een week als zoveel anderen. Maar hoe het ook zij, u hebt ons op onze wegen beveiligd en bij het leven bewaard, terwijl we er dagelijks aan herinnerd worden dat het zo heel anders kan gaan. Heere, we brengen u dank voor uw goedheid en trouw die u aan ons betoond hebt. We mogen hier vanmorgen samen zijn rondom de geopende Bijbel. We zijn dat ook gewend, maar laten we dan altijd beseffen dat het niet zomaar een boek is, maar dat voor ons ligt uw woord, uw boodschap die u tot ons gericht houdt. Keer op keer mogen wij dat woord horen. En we mogen toch zeggen dat in dat woord centraal staat de boodschap van zonde en genade, van leven voor schuldige mensen dankzij de Heer Jezus Christus. Wij horen het met grote regelmaat. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Heere, laten wij dat wonder mogen verstaan, mogen beseffen diep in ons hart. Ook die ernstige zijde ervan dat wij als zondaren worden aangesproken. Heere, leer ons dat inzien, leer ons beseffen wat dat inhoudt. Zondaren die schuldig staan bij u, die heerlijke en heilige God, die het zo waard zijn om volkomen gediend te worden. Heere, wij bidden u, leer ons door de werking van uw Heilige Geest ons verontmoedigen voor u. En laten wij dat wonder mogen zien en in het geloof mogen aanvaarden dat er genade is in de Heer Jezus Christus, opdat wij mogen komen in ons leven, als het ons nog zou ontbreken, tot bekering, tot u en tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat dat ook versterkt en verdiept mag worden. Telkens weer hebben wij aan u onze zonden en tekortkomingen te belijden, ook vanmorgen. Met name ook overtredingen van uw heilige wet van de afgelopen week. We kunnen ze zo makkelijk weer vergeten of kleineren. Geef dat we ze zien en dat wij ons schuldige hoofd buigen voor u. En dat wij u bidden uit de grond van ons hart, reinig ons in het bloed dat de Heer Jezus eenmaal vergoten heeft om de zonden van velen weg te nemen. En wil ons ook vernieuwen door uw Heilige Geest. Daar hebben we zo even in onze zang, nadat wij uw geboden gehoord hebben, om gebeden van gezongen. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Laat de prediking ook dienen tot versterking, verdieping van het geloof dat u werkt, tot versterking van de hoop waarmee we mogen uitzien naar de komst van uw koninkrijk en ook tot verdieping van de liefde waarmee uw kinderen u als antwoord op uw grote liefde leren lief krijgen. Heere, laat ons niet los, maar versterk wat u hebt gewerkt en laat uw hulp door ons verzocht. Laat die ons ook daadwerkelijk gegeven worden. Het is toch nooit te vergeefs een beroep op u te doen. Heere, gedenk ons allen in uw gunst. We bidden u in het bijzonder voor de zieken. Er zijn ook ernstig zieken in de gemeente. Wilt u hen zegenen naar het lichaam en in het bijzonder ook naar de geest, ook wanneer het einde van de levensreis zo merkbaar dichtbij komt, laat hun blik in het geloof op u gericht zijn. Heren, we denken aan gehandicapten. We denken aan hen die psychisch lijden. En hen die in rouw zijn. En soms na geruime tijd nog in rouw verkeren in hun beleving. Heren, wilt u nabij zijn het hart dat schrijend tot u vlucht en tot u zicht. Heren, wij bidden u mooi zegen voor alle die met ons meeluisteren door de moderne media. Zegen en alle. Wij danken u trouwe God dat ook een aantal jongeren uit onze gemeente allerlei werk konden verrichten enkele weken lang in Guatemala. En dat zij nu weer veilig in ons midden mogen zijn. Heren, wij bidden u, geef ook aan hen een dankbaar hart. En wilt u uw zegen verbinden ook aan datgene wat ze daar verricht hebben. En wees gij ook hun tot leidsman in dit leven, altijd weer en in alle opzichten. Wij bidden u in deze dienst dat u zo in ons midden wil zijn. Dat uw dienaar door u gesterkt en bekwaamd wordt. Hij mag het toch doen, ziende op u die God die kracht verleent en moed schenkt op het gebed. En daar hebben we ook wel van gezongen in de voorzang. Heere, wees gij in ons midden. Geef hem een stem om te spreken en een hart om goed te spreken van u de Heere. We bidden u dat u de organist bekwamen wilt, de koster, allen die hulpdiensten verrichten, hen die jonge kinderen verzorgen. Wij bidden u, Heere, dat u uw zegen wilt geven aan uw kerk wereldwijd, ook daar waar druk en vervolging is. Heere, wilt u nabij zijn en wilt u oog geven voor uw belofte, dat u met uw gemeente bent al de dagen, Heer Jezus Christus, al de dagen tot de voleinding der wereld. U bent toch die machtige koning die alle dingen leidt naar uw toekomst en die uw koninkrijk zal doen doorbreken. Heren, wij bidden u, versterk hen dan en zegen hen die het moeilijk hebben en laat er van uw kerk een getuigenis uitgaan dat ze beleidend in deze wereld mag staan, afgescheiden van de wereld enerzijds, doordat de levensstijl en de levensinhoud anders is door uw genade, maar tegelijk ook weer gericht op deze wereld om anderen te mogen behouden. Heere, wilt u ons horen? Wilt u ons gedenken, in uw liefdevol ontfermen en onze goede dienst schenken tot eer van uw grote naam en tot heil van ons die hier bijeen zijn of met ons meeluisteren. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen de Heilige Schriften. Wij doen dat vanmorgen zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Allereerst Zacharia 14 van vers 8 tot en met vers 21. En vervolgens Openbaring 21, vers 22 tot en met 27. In Zacharia hoofdstuk 14 gaat het over de toekomst van Jeruzalem. En daar wordt telkens gesproken in dit hoofdstuk over een bijzondere dag. En dat houden we ook voor ogen wanneer we onze schriftlezing beginnen bij het achtste vers. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Heel het land zal als de vlakte worden van Geba tot Rimmon ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe tot aan de hoekpoort en van de Hananiëltoren af tot aan de perskuipen van de koning. Zij zullen erin wonen. Een boomvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. En dit zal de plaats zijn waarmee de Heere al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Op die dag zal het geschieden dat er een grote door de Heere bewerkte verwarring onder hen zal ontstaan, zodat ze elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Ook zal Juda en Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt. Goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen en de ezels en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden zal treffen, dezelfde zijn als die plaag. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heere van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken, die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn, zodat alle die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. En dan lezen wij nog, en tijdens de preek zult u wel merken dat er een zeker verband tussen bestaat. Wij lezen Openbaring 21, vers 22 tot en met 27, waar gesproken wordt over het nieuwe Jeruzalem. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover de schriftlezingen. En wij willen nu met elkaar zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 96 en daarvan een viertal coupletten. Psalm 96, vers 1, 5, 6 en 9. Psalm 96. En ik laat u het eerste vers van deze psalm horen. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. Looft Heere na met hart en mond. Vermeld zijn heil op het wereldrond. Dat dag aan dag zijn roem vermeerde. En wat er verder volgt, Psalm 96, vers 1, 5, 6 en 9.
Het woord is Heere dat ik u bedien mag, kunt u vinden in Zacharia 14, daarvan het 20ste en 21ste vers. Wij lezen dat samen, Zacharia 14, vers 20 en 21. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 102, vers 12. Geliefde gemeente, allereerst geven we even aandacht aan twee dingen, heel kort. Eén, in wat voor tijd leefde Zacharia? En twee, wat was de boodschap die hij bracht? De profeet Zacharia treedt op naar de Babylonische ballingschap. Een deel van het volk Juda is teruggekeerd in eigen land en daar loopt men tegen allerlei problemen aan. De stad Jeruzalem ligt grotendeels nog verwoest. Men krijgt te maken met misoogst en hongersnood en allerlei vijanden bedreigen het volk. En in die tijd mag Zacharia namens God een bemoedigende boodschap laten horen, namelijk dat de Heere in liefde ijvert voor zijn volk en dat hij dat volk zegenen zal met tijdelijke en geestelijke weldaden. Kortom, dat de Heere een rijke toekomst voor hen zal doen aanbreken. Dat is een vertroostend perspectief. Zacharia wijst daar in zijn prediking telkens op, ook in dit laatste hoofdstuk. Hier wordt zelfs uitzicht gegeven op een wereldwijd koninkrijk van God. En in dat koninkrijk zal het hele leven volkomen aan de Heere toegewijd zijn. Alles zal daarvoor zijn dienst geheiligd zijn. De versen 20 en 21 spreken daar met veel nadruk over. En dat is dan de tekst voor de preek. De hoofdgedachte van de preek luidt: alles aan God gewijd. En dan letten we op drie dingen. 1. Dit is een belofte voor de toekomst. 2. Dit heeft consequenties voor het heden. En 3. Dit is niet het deel van de goddelozen. U ziet het op het bord staan, ik hoef het niet te herhalen. 1. Dit is een belofte voor de toekomst. Hoofdstuk 14, het tekent de toekomst van Juda en Jeruzalem. En er kunnen dan meteen vragen bij ons reizen. Bijvoorbeeld de vraag of het hier alleen maar letterlijk over de stad Jeruzalem gaat. En de vraag of hier misschien ook het huidige Jeruzalem bedoeld wordt. Ik meen te mogen stellen dat de boodschap niet beperkt mag worden tot de aardse tempelstad en dat we niet bij alles aan een letterlijke vervulling moeten denken. Dit geldt trouwens van wel meer profetische uitspraken. En evenmin zullen we allerlei uitspraken van dit laatste hoofdstuk zomaar mogen toepassen op de huidige staat Israël. Dan zouden wij het spoor op allerlei wijze bijstraken. Hoe is het dan wel? Wij moeten bedenken dat Zacharia 14 onze blik richt op het einde der tijden. Het verkondigt ons de eindelijke en volledige triomf van de Heere over alle machten die zich tegen zijn heerschappij verzetten. Daar gaat het om. En het ligt voor de hand dat Zacharia dit doet in beelden en kleuren die aan het Oude Testament ontleend zijn en zou het moeilijk op een andere manier hebben kunnen doen. Maar wanneer we het een en ander nu eens ontdoen van die oudtestamentische inkleding, dan komen wij tot bijzondere ontdekkingen. Dan verbazen wij ons erover hoe duidelijk die profeten van de oude dag al iets gezien hebben van wat er straks gebeuren zal wanneer de avond over deze wereld daalt. Het zou te ver voeren om op de diverse bijzonderheden van dit hoofdstuk nader in te gaan. In ieder geval, dit kan ik wel zeggen, dat er tal van verbindingslijnen zijn in dit hoofdstuk met het Nieuwe Testament. Ze zijn aan te wijzen. Laat ik een voorbeeld noemen. En ik kies niet zonder reden juist dit voorbeeld. Dan kijken we naar vers 16 en 17 van dit hoofdstuk. Vooral vers 16. Lees het maar eens eventjes voor uzelf, het 16e vers. Dan houd ik me eventjes stil. Vers 16. U ziet het gaat om een bijzonder gebeuren. Er zullen namelijk onder de heidenvolken ook mensen zijn die zich bekeren tot de God van Israël. En ze zullen een belangrijk Joods feest meevieren, het Loofhuttenfeest. Jaarlijks zullen ze bij deze feestviering de koning, de heren van de legermachten, aanbidden. Hoe moeten we deze boodschap opvatten? Wel, wij herkennen hierin die scharen die niemand tellen kan, van wie Johannes op Patmos ziet dat ze komen uit alle geslacht en taal en volk en natie. Deze mensen erkennen dat de Heere koning is en ze aanbieden hem. En dat ze nu juist op het Loofhuttenfeest komen, dat is een heenwijzing naar die grote toekomst waarvan Johannes in Openbaring 7 spreekt. Want als Johannes die grote menigte ziet, dan tekent hij die menigte ook met beelden die aan het Loofhuttenfeest doen denken. Ze hebben immers groene palmtakken in hun handen. En zo vormen dat 16e en 17e vers een heenwijzing naar het geheiligde volk dat op de nieuwe aarde in een nieuw Jeruzalem zal wonen bij de Heer. De versen 20 en 21, onze eigenlijke tekst, vormen dan de climax van het boek Zacharia. Op die dag, zo begint vers 20. Dat is dus die grote toekomst waarin de Heere koning zal zijn over heel de aarde. En alles wat Zacharia hierover zegt, dat is niet zijn eigen woord, maar dat is de gezaghebbende boodschap van de Heere. Toch gaat het niet buiten het innerlijk van de profeet om. Zacharia is erbij betrokken met zijn hele hart. En zal bij hem stellig een heimwee geleefd hebben naar dat komende rijk dat hij aankondigt. En een heimwee naar de zegeningen van dat rijk. Hopelijk kennen ook wij iets van dat verlangen naar Gods grote toekomst. Dat zal immers bijzonder indrukwekkend zijn wanneer na onze aardse woestijnreis dat eeuwig Loofhuttenfeest aanbreekt en die ontelbare menigte voor Gods troon zal staan. Ze waren bekleed met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen, Openbaring 7. De eerste beginselen van het dank- en loflied die worden nu reeds geleerd in dit leven. Het hoort er echt bij, ook als oefening voor de grote toekomst, waar gezaligde zondaren eeuwig zullen zingen van Gods goede tierenheden. En nu laat Zacharia ons een blik zien door die palen poorten in de eeuwige Godstad, het nieuwe Jeruzalem. En daar zullen ongelooflijke dingen gebeuren. Wat dan? Op de bellen van de paarden zal gegraveerd staan: heilig voor de Heere. Wat zullen die tijdgenoten van Zacharia daar vreemd van opgekeken hebben? Niet alleen vreemd, maar ze zullen deze uitdrukking als heiligschennis gehoord hebben. Zo zal het ze in de oren geklonken hebben. Stukje heiligschennis. Er was immers maar één persoon die bijzonder verkoren was om die naam van de Heere te dragen. Alleen op de tulband van de hoge priester prijkte die gouden band met daarin gegraveerd heilig voor de Heere. Dit betekent dat de hoge priester voor zijn leven aan God gewijd was. Dat hij helemaal in de dienst van God stond. Dat hij het opzicht had over al de priesters en over hun dagelijks werk in de tempel. En dat hij bijzondere voorrechten van God ontving. De voorhoofdsband met die woorden gaf aan de hoge priester het recht om het binnenste heiligdom van de Heere binnen te treden. Die band maakte hem aangenaam voor God, Exodus 28, vers 38. Maar alleen de hoge priester droeg die band. De priesters niet en de levieten niet, laat staan het gewone volk. Niemand anders dan de hoge priester mocht op de grote verzoendag voor Gods aangezicht verschijnen in het heilige der heiligen. En nu zegt Zacharia, zelfs op de bellen van de paarden. Dat is onvoorstelbaar geweest voor een Israëliet. Als er nu nog gestaan had dat de priesters allemaal zo'n band kregen, of desnoods het hele volk, maar op het paardentuig. En inderdaad, dat is vreemd. Want paarden hoorden niet bij Israël. Die hoorden wel bij Egypte, dat had de cavalerie. En Babel ook en al die heidenvolken, maar Israël niet. Het was een Israëliet zelfs verboden om paarden te houden. En waarom? Omdat paarden speciaal voor de oorlogvoering bestemd waren in die Oosterse wereld. En omdat die volken rondom Israël in de oorlog op paarden vertrouwden. Maar zo mocht Israël niet doen. Israël moest op de Heere vertrouwen. En dat ging niet samen met het vertrouwen op paarden. In Psalm 20 wordt gezegd: deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam van de Heere onze God. Het paard dat gold dan ook als een symbool voor de antigoddelijke wereldmachten. Koning Salomo die handelde dus in strijd met Gods gebod toen hij veel paarden erop nahield. Maar straks, dan zal alles aan de dienst van de Heere geheiligd zijn. Mensen en beesten, zelfs de paarden vervullen priesterlijke dienst. Met de potten en sprengbekkers is het in feite net eender. Het gaat hier over de potten voor het koken van het vlees. En over de sprengbekkers voor het altaar waarin het bloed van de offerdieren werd opgevangen. Een priester mocht dit vaatwerk uit de tempel niet gebruiken om bijvoorbeeld thuis het eten te koken. En omgekeerd, de pannen uit de keuken die mochten geen dienst doen in de tempel. Want het ene was aan de Heere geheiligd en dat behoorde aan hem toe en het andere niet. Maar nu wordt alles door elkaar gebruikt. Wat Zacharië hiervoor zegt, dat kon en mocht niet in Israël. Dat was een kwestie van heiligschennis. En dan profeteert Zacharië hier: dit is geen heiligschennis op grote schaal, maar dit is heiligmaking op grote schaal. In het nieuwe Jeruzalem zal dit heus gebeuren. En dat betekent niet een overwinning van het onheilige, maar juist de doorbraak van het heilige. Alles in het nieuwe Jeruzalem is betrokken op de dienst van God. Concreet gezegd, wat de priester doet in de tempel en wat moeder doet in de keuken, dat is precies hetzelfde tempeldienst. En daarom kan Johannes in de Openbaring ook met zoveel vreugde zeggen dat hij geen tempel meer zag in het nieuwe Jeruzalem. Hij wilde daar natuurlijk niet mee zeggen dat de Heere er niet meer gediend werd, maar juist omgekeerd, dat de Heere overal gediend werd. Een aparte tempel was niet meer nodig. Alles was tempel geworden. De nieuwe aarde zal een reusachtige tempel zijn, waarvan de nieuwe hemel het koepelgewelf vormt. En elke dienst zal een altaardienst zijn. En elke daad zal een offerande zijn. En elk woord een liefelijke reuk voor de Heere. Wat een indrukwekkende toekomst. We kunnen ons er geen voorstelling van vormen. In wat voor wereld leven wij nou eigenlijk? Laten we het eens zeggen. Ach, we leven nu nog in een wereld. Ja, we kunnen er een heleboel van zeggen natuurlijk. We kunnen wijzen op de rampen, op de moordaanslagen. Je bent bang om de nieuwsberichten aan te zetten. En dat zijn inderdaad onheilspellende zaken. Ik kan ook een ander facet noemen en dat wil ik hier naar voren schuiven. We leven nu nog in een wereld waar de grote meerderheid aan God geen eer en dank toebrengt en waar de dampen van goddeloosheid en wetteloosheid voortdurend uit opstijgen. Net zoals dat in Romeinen 1 staat. De mensen hebben God niet verheerlijkt of gedankt, maar zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Zo is het nog steeds, zelfs met een toenemende intensiteit. En hoe is dat dan bij Gods kinderen? Ja, principieel ligt het anders, zegt u op gelijk. Maar er is ook bij de kinderen van God vaak nog zoveel onheiligheid. In gedachten, woorden en daden. Maar straks, dan zal hun hele leven restloos aan de Heere toegewijd zijn. Tempeldienst. O, daar zal nooit meer gebeden hoeven te worden. Uw naam worden geheiligd. Want dit gebed is dan tot in alle eeuwigheid verhoord. Alles zingt zijn lof. Eeuwig en ongestoord en onvermengd. In de tweede plaats horen we alles aan God gewijd. Dit heeft consequenties voor dit leven. Is die boodschap van onze tekst nu alleen maar toekomstmuziek? Of heeft het nou ook te maken met ons leven vandaag de dag? In die vraag ligt het antwoord reeds opgesloten. Zacharias spreekt inderdaad over de toekomst. Beter gezegd over Gods toekomst. Speciaal over de volledige doorbraak van zijn koninkrijk op de nieuwe aarde. En toch kunnen wij zeggen dat die toekomst in zekere zin al begonnen is met Pinksteren. Dat Pinksterfeest in Jeruzalem, weet u wel. En nu is het werk van de Pinkstergeest om mensen tot wedergeboorte en bekering te brengen. En om bij hen hun levensheiliging en vernieuwing voor te zetten en te verdiepen en te versterken. En dat werk, dat komt nu in deze bedeling nu eenmaal nooit klaar, maar het begint hier wel en het wordt ook eenmaal tot voltooiing gebracht. Want Zacharia, die zegt het is Gods werk, het zal gebeuren. De Heere van de legermachten zal dit werk op een wondere wijze tot stand brengen. Hij heeft immers gesproken, niet door krachten, niet door geweld, maar door mijn geest, hoofdstuk 4, vers 6. En waar die geest werkt, daar wordt metterdaad het leven geheiligd. Daar gaat hij nu reeds op alles schrijven voor de Heere heilig. O, zeker straks in het nieuwe Jeruzalem op volmaakte wijze. Maar nu toch wel in beginsel. Dan komt het openbaar dat we in heel ons leven God als koning erkennen. En laten wij nu ons leven eens toetsen, gemeente, u en ik. Het mag niet zo zijn dat we misschien een klein deel van ons leven reserveren voor God, maar dat we dan in de rest van ons leven met hem geen rekening houden. Dit laatste komt in de praktijk helaas maar al te vaak voor. Zulke mensen die hebben een dualistische levenshouding. Ik bedoel, ze zijn tweeslachtig. Ze houden nog wel wat christelijke vormen en gewoontes aan. Misschien af en toe ook nog naar de kerk. Maar door de week merk je er niets van. In de handel, op hun werkkring, in de verhouding tot hun buren onderscheiden ze zich in bijna niets van hen die ongodsdienstig zijn. Het zit bij deze mensen aan de buitenkant, maar het dienen van God, dat doortrekt niet heel het leven. En ze vragen niet: wat wil de Heere van mij? Het draait bij hen in hoofdzaak om eigen genoegens en ze zetten hun hart op hun bezit. Als we nou hierin nou ons beeld moeten herkennen, dan hebben we bekering nodig. Bekering op heel concrete punten. Toewending naar God en toewijding aan God. Buigen onder de heerschappij van koning Christus. Dan zal op alles geschreven staan: heilig voor de Heere. Ook op datgene waarvan wij misschien zouden denken dat er helemaal buiten valt. Heel uw en mijn leven, en dat jouwe, dat moet zijn een dienen van de Heere. Niet 1 of 2 dagen per week, 7 dagen. En zo zal het in ons leven zeker worden als God op de troon van ons hart komt. Dan opent hij ons oog en hart voor die grote hoge priester, voor de Heer Jezus Christus. Want hij is bij uitstek aan God gewijd. En heel zijn hart en heel zijn leven was op God betrokken. En eenmaal gaf hij zijn leven aan het kruis. En als we hem nou in beginsel kennen en liefhebben, en mogen weten dat hij ons kocht met zijn bloed, dan gaat dat ons leven stempelen. Dan is hij de wijnstok voor ons. En dan mogen wij als ranken onze levenssappen uit hem betrekken, om uit hem ook vrucht te dragen. Onze handel en wandel wordt dan beheerst door de Heilige Geest. Dan zal dit te zien en te merken zijn in uw werk. U verricht uw werk trouw en met toewijding. Te zien is het in uw opstelling tegenover uw naaste, uw collega, uw chef, uw ondergeschikte of wie ook maar. Die heerschappij van Gods Geest zal zeker ook te merken zijn in uw gezinsleven. Hoe als man en vrouw met elkaar omgaat en met uw kinderen. En hoe jullie als kinderen met je ouders omgaan. Dan ligt uw richtsnoer in het apostolische woord. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Maar dan zeg ik het nog een keer. Laten we de praktijk van ons leven hier aan toetsen. En hoe we dat dan doen? Nou, ik las in een verklaring een mooie oplossing en ik wil hem hier ook doorgeven. Plak dan in gedachten eens een sticker op uw bezittingen en op de kamers van uw huis en op uw vormen van ontspanning, op uw auto of op uw fiets of beide. En niet te vergeten op uw of jouw sociale media. Wat hebben die een grote invloed en wat vragen die veel tijd tegenwoordig. En zet dan eens op die sticker: geheiligd aan de Heere en zijn dienst. Klopt dit opschrift dan met de praktijk? Heel eerlijk zijn met ons antwoord. Niet joemelen. We kunnen natuurlijk elkaar een heleboel wijs maken, maar we kunnen God ook hierin niet om de tuin leiden. En als u dan ontdekken moet, of ik ontdekken moet, dat het nodige opgeruimd moet worden. Zoals in dat huis van Zacchaeus toen de Heer Jezus daar binnenkwam. Oh, dan moeten we ook geen moment langer wachten met die opruiming. Het is iets prachtigs wanneer bij ons al iets zichtbaar mag worden van die tempeldienst. Daar heeft allereerst God zelf het volste recht op. En tegelijk geeft het aan ons vreugde wanneer we belijden: geest en ziel en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Iemand meent om zo te leven, nou dan mag je wel uit de wereld gaan. Dan kun je het hier niet uithouden. Maar dat is nu juist de bedoeling, niet. Onze roeping is, nee, niet om als de wereld te denken en gezind te zijn, maar wel is het onze roeping om op een godvruchtige manier in de wereld te staan en met het woord van de Heere, de wereld in te gaan. Hebt u en heb jij nou dat oprechte verlangen om de Heere te dienen en naar zijn wet te leven? Keert u zich af van de zonde, van alles waarmee u God bedroeft, en hebt u aan de Satan de dienst opgezegd? Nou, als dat zo is, spreek het dan maar vrijmoedig uit. Natuurlijk niet op een triomfantelijke manier, niet parmantig en niet zelfvoldaan, maar in ootmoed, omdat u uzelf in uw zwakheden maar al te goed kent. Misschien hebt u in stilte wel een felle strijd te voeren en zegt u: die duivel die houdt niet op om me aan te vechten, en de wereld met haar verzoekingen die komt me achterna, en ik glijd zomaar weer uit in de een of andere zonde. Let er dan wel op dat het de Heilige Geest is wanneer u dat onblusbare verlangen kent, want dan is dat door die Geest gewerkt, dat verlangen om op het pad van Gods geboden te treden. En als u dan maar werkt, en als u dan merkt dat er maar zo bitter weinig van terecht komt, oh, leg u er dan niet bij neer. Dat doen we zo gauw. We kunnen het zo makkelijk bij allerlei zonden en zondige toestanden neerleggen. Maar laten we dan onze kracht tot levensvernieuwing zoeken bij de Heer Jezus Christus. En, dat is ook een aspect, zie dan des te meer uit naar die grote toekomst waarvan onze tekst spreekt. En verwacht die toekomst dan met een groot verlangen om dan verlost van de zonde de Heere volmaakt toe te behoren en om hem ook voor eeuwig te dienen en te danken in zijn hemels paleis. Ja, en dan de derde gedachte nog. Dit is niet een deel van de goddelozen. Laten we dat slotzinnetje van vers 21 eens lezen. Op die dag zal er geen Kanaan niet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Over deze uitspraak kunnen we ons misschien verbazen. We zingen immers met Psalm 87 zo dikwijls over die Filistijn, de Tyriër en de Moren, die binnen de Godstad zijn voortgebracht en die een eeuwige toekomst bij de Heere mogen ontvangen. En zouden daar dan ook de Kanaanieten niet toe behoren? Van één Kanaaniet weten we trouwens zeker dat ze behouden is, Rachab de hoer. Het gaat in onze tekst echter niet om Kanaanieten zonder meer, maar om Kanaanieten die in hun heidense leven volhard hebben. Het is dus niet zozeer een aardrijkskundige als wel een geestelijke aanduiding. Met Kanaaniet wordt hier aangeduid een onreine en goddeloosheid, een goddeloze, een mens die van de dienst des Heren vervreemd is. Nog anders gezegd, een gevloekte, een natuurlijk mens die de Heilige Geest niet heeft. En zulke goddeloze mensen, uit welk volk dan ook afkomstig, die zullen er in de vergadering van Gods verloste volk niet voorkomen. Zij zullen straks geen plaats ontvangen op het gezegende aardrijk. Geen plaats in het eeuwige loofhuttefeest. In Gods nieuwe rijk zal geen plaats zijn voor onverzoende en onvernieuwde zondaren. Geen plaats voor de zonde zelf. Op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Nu zijn ze er nog. Zoals ze er in Jeruzalem nog waren, zo zijn ze er ook nog in de kerk. In de zichtbare kerk. Het loopt nog steeds zo door elkaar heen. De grote scheiding is nog niet voltrokken, straks wel. In Openbaring 22, vers 15 lezen we: maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Aangrijpend ernstige woorden. Als u dus niet gewassen bent in de fontein van Christus bloed en niet vernieuwd door de Heilige Geest, dan is er voor u, voor jou, geen plaats in het nieuwe Jeruzalem. Dan moet u zich toch eens indenken dat u die boodschap van die reinigende fontein Jezus Christus gehoord hebt, zondag aan zondag wellicht, en dat u desondanks eeuwig moet dorsten, omdat u geen borg, geen zaligmaker voor uw schuld ooit nodig gekregen hebt. Maar nog steeds is die fontein, namelijk dat verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus, geopend. Maar ik voeg eraan toe, haast u, want de deur wordt straks gesloten. En stel u dan eens voor dat u er dan buiten staat, of jij. Maar dit slotzinnetje, dat bevat ook troost voor Gods strijdende kerk hier op aarde. Zij zullen straks de triomferende kerk zijn. En ze zullen God danken en prijzen. En in die eeuwige feestvreugde zou een onbekeerd mens zich niet thuis voelen, want hij of zij zou niet gericht zijn op de eer en de lof van de grote koning, en die zou daarom volledig uit de toon vallen. En toch zal de feestzaal gevuld worden. In Gods tempel zal Gods verloste volk hem dienen. Dienen met het hart. Dienen. Eén van hart en één van zin. Dat verloste volk zal hem zeker dienen. Volkomen dienen, zonder een vlek of rimpel. Eeuwig dienen, zonder dat er ooit een eind aankomt. En ook lof en dank aan hem toebrengen. Dus zij is Heere naam geprezen. En is Sion eer bewezen. Dus hoorde elk de vreugde stem in een blij Jeruzalem. Amen. We samen de Heere danken en bidden. Dankens en dienenswaarde God, eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, tot u komen wij en we betuigen onze dank dat u ons bijeenbracht en dat u ons uw woord doet horen en dat dat woord zulke wijde perspectieven opent. Wijde perspectieven als het gaat om de grootheid van uw reddende liefde voor zondige mensen. Maar ook wijde perspectieven als we in de richting van de toekomst kijken. Want wat is er toch een uitzicht voor alle die u kennen en die u lief gekregen hebben. Uitzicht zelfs dwars door de dood heen. Want dan neemt u de uwen tot u. Maar ook een wijder uitzicht waar we veel te weinig vaak aan denken. De komst van uw koninkrijk, waarin gij centraal zult staan. En waar ook de Heer Jezus Christus als het lam dat geslacht is, met u en met de Heilige Geest eeuwig lof en eer zal ontvangen. Heren, wij bidden van u. Geef dat we daarbij meer en meer mogen leven. En dat we niet restloos opgaan in de dingen van dit leven. Ze zijn zeker belangrijk en we mogen het niet verachten verder vandaan. Maar beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid, Heren. Doordring ons ervan. En geef dat we uw woord bewaren in ons hart. En dat we ook vandaag een gezegende zondag uit uw hand mogen ontvangen. Zegen de gemeente in de middagdienst. Onze broeder Bennekom die de middagdienst mag leiden om 16:30. Wilt u hem sterken en bekwamen. En laat het zo een goede dienst mogen zijn. Zegen u die dan van vanmorgen wanneer hij in een andere gemeente voorgaat. En bovenal laat uw dienst bij ons alles centraal staan, bij ouderen en bij jongeren. Verricht uw werk tot vernieuwing, tot bekering en vernieuwing. En laten wij mogen zijn een gemeente die u beleidt in woord en wandel. Want u, o drie enige God, bent het waard eeuwig lof en eer en dank te ontvangen, ook uit onze mond en uit ons leven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst in de twee reeds aangekondigde collectes. En daarna zingen wij uit de bereiding van het gebed des Heeren, uit gezang 5, zo u wilt. We zingen daarvan het 3e en het 9e vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, o werp de troon des avonds neer. En vers 9, want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht, uw is al de eer. Het gebed des Heeren, vers 3 en 9. heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.